dat het gaat om het doel van deze dag. Dat we bewogen zijn met de noodsituatie in ons land, vooral de geestelijke nood. Dat we die nood met elkaar willen delen en dat er ook veel plaats zal zijn vandaag voor het gebed om ook deze noden de Heere voor te leggen. En ook met elkaar, met name vanmiddag, te spreken daarover. En ook ja, dus de verschillende streken willen we daarin vertegenwoordigd zien. Broeder Ayan Baan zal dat vanmiddag uitleggen hoe we dat gaan doen. Om wellicht toch de een weet meer dan de ander, elkaar tot een hand en een voet te zijn. Misschien dat we ook inspiratie hebben in ons eigen gebied, wat de Heere zal gaan doen en hoe we de Heere aanlopen. Dus ik hoop dat we een hele gezegende dag mogen hebben. We mogen vertrouwen dat de Heere in ons midden is. En als het mag leven in ons hart, wat we met elkaar zo gezongen hebben. Niet alleen u alleen, wie loven wij, maar ook dat die God ons leven leidt en bestuurt. Dat er niets bij geval geschiet, geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west, nog zandwoestijn, al is het in Irak. Doet ons meer of minder zijn. Wat een geweldige troost is dat ook als we persoonlijk een kruis te dragen hebben. Wellicht een zwaar kruis te dragen hebben. Dat we dat zo bij de Heere kwijt mogen. En dat we dat wellicht ook met elkaar mogen delen. Laten we eerst onze God aanroepen in het gebed. Trouwe Heere God, Vader van onze Heere Jezus Christus. Uit wien, door wien en tot wie alle dingen zijn. Wij komen tot u in die diepe afhankelijkheid van u, Heere. Dat we zonder u niets kunnen doen. Wij komen tot u met het woord der belofte dat we onder ons mogen hebben. Maar ook dat woord dat spreekt van oordeel. Dat spreekt van rampen. Ja, er zullen toch nog vreselijke dingen gebeuren. Ook in deze wereld naar uw bestel. En dan mogen we weten dat u alle touwtjes in handen hebt. En dat u weet wat nodig is. En dat het gaat om uw koninkrijk in deze wereld. Heer, dan moeten we belijden dat we nog zo kortzichtig zijn. Dat we nog zo beperkt zijn in onze gedachten en ook in ons geloof. Dat we ons meer bewust moeten wezen dat u koning zijt, de Allerhoogste Majesteit. En dat er geen kogel geschoten kan worden, ook in Irak niet, zonder uw wil en zonder uw toelating. En dat ook de Satan niets kan verrichten zonder de toelating van u, o Heere. En wij begrijpen dan weliswaar niet wat uw bedoeling is, maar we mogen wel begrijpen wat u in uw geopenbaarde wil tot ons laat komen, Heere, dat het gaat om de Heere Jezus Christus en om zijn rijk. Dat het gaat om zijn komst en om zijn koninkrijk hier op deze wereld. Heere, en dan ook in ons vaderland, waar we in het bijzonder de noden willen voorleggen aan u vandaag, Heere, dat zo ver weggezakt en weggezonken is. O God, dan kan toch de schrik op ons heen slaan. Dan weten we niet hoe we daarmee moeten handelen. En dan is het wellicht in het gebed dat er geen doorbreking is. Heere, zo ver afgeweken ook als christenheid. Maar nu heeft u toch nog een overblijfsel. Zoals u dat altijd ook onder uw volk Israël gehad hebt. En heere, dan is het onze begeerte en onze behoefte. Dat dat overblijfsel van u één mag zijn in het geloof. Één mag zijn in de bedoeling waar het om gaat. Want we zijn zo verscheurd en zo verdeeld, Heere. En dan vragen wij van u, en dat willen we ook straks met elkaar smeken, die eenheid onder elkaar, dat één zijn in gevoelen, dat één zijn in het zien op de noodsituatie, dat één zijn in het zien op uw rijke belofte, opdat we zo toch in het stof mogen komen, in de verootmoediging, Heere. O Heere, dat we onze zonden belijden voor u. In de eerste plaats persoonlijk, maar ook als kerken, als christenheid, als gelovigen. Heere, wilt u ons leiden in de gebeden? En wilt u zo met ons zijn vandaag? We smeken u, Heere, om een overvloedige zegen. Dat het er niet om gaat dat we het goed naar onze zin hebben. En dat we zo toch deze dag verlaten. maar dat het hierom mag gaan dat uw naam verheerlijk wordt en dat het ook uitwerking mag hebben in ons hart en leven, dat we verbroken mogen worden en meer verbroken. Zegen u, o zo alle arbeid in uw koninkrijk, zegen ook uw knechten, heren, en gedenk toch Irak, waar de strijd gevoerd wordt en waar ook gelovigen zijn en waar er velen zijn die u niet kennen, wilt u ook daar werken. En de Bijbels, die mogen gelezen worden ook onder de soldaten, dat het tot strijd, dat het tot troost mag zijn, ook in de strijd die ze te voeren hebben. Heren, wees zo met ons. Wil zij met hen die verhinderd zijn, gedenk ze. En wil met ons allemaal zijn naar de rijkdom van uw genade en vergevende liefde in de Heere Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar lezen uit Jeremia 14. Ik wil het hele hoofdstuk met jullie lezen. Jeremia 14. Daar staat boven aankondiging van droogte. In sommige uitgaven staat er ook nog bij hongersnood. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken van de grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water, zij komen tot de grachten. Zij vinden geen water, zij komen met een vaten ledig weer. Zij zijn beschaamd, ja worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is, de akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen de wind gelijk de draken. Hun ogen versmachten omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlossing, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk, zij hebben zo lief gehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen, daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hun ongerechtigheden gedenken en hun zonden bezoeken. Voort zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie, die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de Heere zeide tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam, ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken, zij profeteren u lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij huns harten. Daarom zegt de Heere alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard, nog honger in dit land zijn, diezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En het volk tot het welk zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege de honger en het zwaard, en er zal niemand zijn die hen begraven, hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren, alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen, mijn ogen zullen van tranen nederdalen nacht en dag, en niet ophouden, want de jonkvrouw der dochter mijns volks is gebroken met een grote breuk, een plage die zeer smartelijk is. Zo ik uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard, en zo ik in de stad komen, zie daar de kranken van honger, en zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar daar is niets goeds, en naar tijd van genezing, maar ziet, daar is verschrikking. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet. Om uw naams wil, werp de troon uw heerlijkheid niet neder, gedenk vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden van de heidenen die doorregenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere God, daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Een kort woord ter opening. Er staat eigenlijk welkomswoord naar aanleiding van Jeremia 14, vers 22. Maar dat zal het welkomswoord niet zijn. Wel een woord ter opening en ter overdenking. En ik adviseer jullie om ook dit hoofdstuk, als je dus thuis komt, biddende te lezen. Want hierin komen we parallellen tegen met ons vaderland. En hier lezen wij van oordelen. Oordelen die wij ook kunnen verwachten vanwege de zonde van land en volk en ook van de kerk, van de christenheid. En dan lezen we hier weinig positiefs, ook niet over de kerk in Israël, in die dagen, de dagen van Jeremia, dat ze zich meer verhard hebben onder de oordelen dan dat ze zich hebben verootmoedigd. Alleen de toon van Jeremia zelf, en er zullen er ook meer in dat land geweest zijn, is wel die van verootmoediging, van verbrokenheid. We lezen over het oordeel van de droogte. We lezen over de honger. En de droogte moet heel erg geweest zijn. En als je dan nagaat dat wij alles hebben wat ons hart begeert, dan kunnen we nog niet spreken van honger en van droogte en van een dergelijk oordeel. Maar wat ons te wachten staat, weten we niet. En dan als kerntekst, een van de kernteksten wil ik dan noemen, vers 8. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Een vraagteken. Maar toch dat geloof dat hierin zo duidelijk naar voren komt. Ondanks alles wat er gebeurt en ondanks de oordelen die over het land worden uitgestort. O Israëls verwachting. En het wil ik ook vanmorgen onderstrepen en benadrukken, dat we toch mogen zeggen, o Israëls verwachting, dat de Heere toch nog mensen hier heeft, nog veel in Nederland mogen geloven, die hun knie niet gebogen hebben voor de Baals en voor de Asterots van deze tijd. O Israëls verwachting, maar waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land? En het lijkt er steeds meer op dat de Heere een vreemdeling is in dit land. En vandaar dat wij ons behoren te verootmoedigen. Er zijn verschillende teksten die daarop wijzen. En dan vers 20, ik maak even een sprong. Ik sla de valse profeten over, waar we ook erg voor moeten oppassen. Mensen die roepen vrede, vrede en geen gevaar. En die de realiteit niet onder ogen willen zien, maar om zichzelf te handhaven in een godsdienstigheid, zoals de fariseeërs ook deden. Doen ze dergelijke uitspraken en willen ze ook niet zich buigen voor de Heere. Buigen voor de God van het verbond. Vers 20. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vader ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Zijn er ook onder ons die dat kunnen zeggen, die dat kunnen nazeggen? Wij kennen onze goddeloosheid en onze vader ongerechtigheid en dat je ook één bent ook met de zonde van het land. Eén met het oordeel dat rust op ons vaderland. En dan krijg je die versen 21 en 22. Altijd is daar een open eind. In het woord van God. Al was het nog zo ver weg in Israël. Al zegt de Heere zelfs in vers 11. Verder zei de Heere tot mij. Bid niet voor dit volk. Dan blijven toch de beloften gelden. Voor het overblijfsel. En als de Heer een opwekking gaat geven. Dat hij doet in zijn soevereiniteit. Een opwekking die niet maakbaar is, dan doet hij dat altijd vanuit het overblijfsel. Wat de Heere nog aan mag lopen en aan mag roepen en zich voor hem verootmoedigt en vernedert. En dat blijkt niet alleen uit de heilsgeschiedenis, maar het blijkt ook uit de geschiedenis van ons land. En niet te vergeten andere landen in Europa en in Amerika, waar de Heere in het verleden zulke grote opwekkingen gegeven heeft. Die zijn begonnen vaak door een heel klein getal, 2 of 3 biddende mensen, vaak heel eenvoudige mensen, die de Heere maandenlang smeekten dat de Heere neer wel zou willen dalen met de regen van zijn genade in overvloed. Versmaad ons niet om uw naams wil, om uw naams wil. Altijd weer het aanroepen van de naam des Heeren. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk vernietig uw verbond niet met ons. Dat verbond dat van geen wankelen weet. En waar we mogen weten dat de Heer ook in de loop van de geslachten vele van zijn kinderen heeft mogen hebben. Die ook voor het nageslacht gebeden hebben. En die gebeden liggen er. Voor de troon van God. Daarom hoeft het niet hopeloos te zijn. En hoeven we niet, nog niet te geloven dat de Heer de kandelaar van zijn evangelie heeft weggenomen. Maar als wij, al is het een overblijfsel, aan mogen houden in het gebed. Tot de Heere God, de God Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. Zal de Heere dan niet horen? En zal hij dan geen zegen geven op zijn tijd en op zijn wijze? Zijn er onder de ijdelheden der heideren die doorregenen? We proberen van alles in deze vertechniseerde wereld. We proberen van alles, maar dat is nog nooit gelukt. Om regen te geven, dat is nog niet gelukt. Dat zover is de macht van de mens niet gekomen. Of kan de hemel druppelen geven, zijt gij die niet, o Heer onze God. Weliswaar wijst dat op de droogte. Maar we kunnen dat ook geestelijk toepassen. Zult gij dan geen druppelen kunnen geven van de hemel? Als onze verwachting gericht op beneden helemaal doodgelopen is. En als we het niet meer voor elkaar krijgen in ons godsdienstig bezig zijn. Als alle wegen doodlopen van samen op weg of geen samen op weg. Of in andere kerken en groepen daar we van alles proberen om onze identiteit hoog te houden en in stand te houden. Als dan alle wegen doodlopen ook in ons persoonlijk leven. Daar we zelf ook nog zo vaak proberen om onszelf toch nog maar vast te houden. En niet te bukken en te buigen voor de Heere God. Als we dan door de Heilige Geest, en die hebben we nodig ook vandaag. En die hebben we iedere dag nodig ook als vaderland. Als we dan mogen weten, dat geloof mogen hebben, zult gij dan geen druppelen geven, zult gij dat dan niet doen regenen van de hemel. Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Als we dan de vervulling van onze verhoring van onze gebeden nog niet waarnemen, en de vervulling van de belofte waar we misschien erg mee bezig geweest zijn nog niet zien, dan dat wachten op de Heere, dat stil zijn voor hem, en in het gebed zo, neer te knielen voor hem, zal hij dan ons niet horen op zijn tijd? En mogen we dan niet weten dat hij dan nog ondanks alles, ondanks onze zonde, nog grote dingen zal gaan doen? Mag dat het gebed zijn vandaag? Mag dat het gebed zijn hierna? Mag dat het gebed worden van al Gods kinderen die vaak in slaap gesust zijn, net als de wijze maagden? Maar dat ze zo wakker gemaakt mogen worden door dat woord dat wij nog hebben, als een profetisch woord dat zeer vast is, wakker gemaakt mogen worden. En letten op de tekenen van de tijden. Letten op wat er in Israël gebeurt. En het rumoer van de volkeren mogen zien. Zo daarop mogen letten. En zo ook heel positief daarmee bezig mogen zijn. Pleiten op zijn trouw. Dat we daar iets van mogen ervaren vandaag. Ook de sprekers onder ons. Geven de Heere rijkelijk zijn Heilige Geest. De sprekers. En tijdens het bidden en ook vanmiddag als wij in groepjes met elkaar over deze dingen zullen spreken. De Heere gebiede zijn zegen. Laten we zingen met elkaar.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u gekomen bent, jullie gekomen zijn. Het is toch heel bemoedigend om op zaterdagmorgen zo met elkaar de Heere te loven en te prijzen, zijn woord te openen, na te denken, te bidden, bezig te zijn met wat God kan doen, te zien onze onmogelijkheden en Gods mogelijkheden. Dat is het eigenlijk, waar we vanmorgen en eigenlijk vandaag mee bezig willen zijn. Ook naar uit mogen zien. Wij mogen met verwachting ook bidden om geestelijke vernieuwing in de dorre droogheid van vandaag. Mij is gevraagd om te spreken over wat we vinden in het boek Jesaja, hoofdstuk 64. En dan dat centrale vers daarin, dat is dat eerste vers eigenlijk, meteen. Het staat ook in het kader van het voorafgaande natuurlijk, Jesaja 63. Maar Jesaja 64 willen we toch even een streepje onderzetten vanmorgen. Want dat is het hoofdvers. En misschien mag ik lezen, we hebben al veel gelezen, maar dan toch nog even een stukje uit Jesaja. Vanaf hoofdstuk 63 vers 15. Zodat we ook de hele tekst een beetje in deze context kunnen plaatsen. Jesaja 63 vanaf vers 15. Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gelden. Gij immers zijt onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van oudsher is uw naam. Waarom liet gij ons afdwalen, Heere, van uw wegen? Verhardet gij ons hart, zodat wij u niet vreesden. Keer weder, ter wille van uw knechten, de stammen van uw erfdeel. Voor een korte tijd is uw heilig volk in het bezit ervan geweest. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Wij zijn geworden als degene over wie gij van ouds niet hebt geheerst, over wie uw naam niet is uitgeroepen. Och, dat gij de hemel scheurdet, dat gij nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen, daar gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachten, dat gij nederdaaldet, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, noch vernomen, geen oog heeft gezien, een God buiten u, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan u denken. Ik lees het maar even tot zover, want wat daarna volgt is ook nog mooi. Maar dat blijft zo, want ook het volgende hoofdstuk is zeer indrukwekkend. Maar dat geef ik u dan maar als huiswerk mee. Ik heb, zoals je gemerkt hebt, uit de NBG-vertaling gelezen. Mijn Statenvertaling die is wat oud. De KAF die valt er bijna af. De NBG-vertaling ken ik persoonlijk ook wat beter, want daar ben ik bij opgegroeid. Maar ik neem aan dat ik niet de enige ben hier met NBG-vertaling. Lezen we dus een tekst, dan moet je soms eventjes dubbel kijken in de Statenvertaling. Maar vaak komt het op hetzelfde neer. Niet altijd. Maar schrift met schrift vergelijken, vertaling met vertaling vergelijken is altijd een goede zaak. Toen men mij dit vroeg om over dit gedeelte te spreken, kon men niet weten dat de tekst van Jesaja 64 zo'n 20 jaar geleden al voor mij werd gekalligrafeerd door iemand die dat heel goed kan. Die is ingelijst, ik heb hem ingelijst gekregen en hij hangt al 20 jaar zo'n beetje in onze woonkamer. Omdat dit gedeelte en ook de boodschap van opwekking, geweldig, dankjewel. Ben je koster van je vak? Ik ben blij dat ik eraan gedacht heb. Ik had het nog niet gemist, maar nu ik het zie, denk ik ja. Omdat wij, dan zeg ik, een groot aantal broeders en zusters, en ook dominee Hegger en later ook broeder Leen van Valen, bezig zijn met de boodschap van de opwekking. Dat is begonnen in de jaren 70, begin jaren 70, toen dominee Hegger vol vuur terugkwam uit Canada. Hij was bijna net zo vurig als dat hij nu is, toen al, over de boodschap van de opwekking. En wij hebben in het land heel veel bijeenkomsten mogen organiseren. Voor mijzelf is het hier begonnen op het Brandpunt. Een eerste bijeenkomst. En later op veel plaatsen in het land. En ik herinner me nog dat mijn eigen vrome schoonvader zei: ik heb gemerkt dat mensen nog echt tot bekering kunnen komen. En dat wist hij natuurlijk wel in theorie. Maar toen hij het in praktijk zag, in een van onze samenkomsten, toen was hij daar diep van onder de indruk. En het heeft zijn leven ook radicaal beïnvloed en verrijkt. Dus de boodschap van de opwekking leeft in ons hart al heel veel jaren. En vandaag worden we toch ook bepaald bij dat verlangen in vooral reformatorische kringen. Voor mij was dat toch wel weer iets nieuws. Ik heb altijd wel met reformatorische broeders en zusters goed contact gehad. Wij wonen in Huizen. En Huizen is een van de bolwerken, zoals u weet. Vooral de oude kerk in het dorp. Een bolwerk van reformatorische standvastigheid is die kerk. Zo is die ook gebouwd. Maar de boodschap van de opwekking moet in alle kringen gehoord worden. Ook in andere reformatorische en in evangelische kringen. Want elke generatie heeft eigenlijk die persoonlijke opwekking en vernieuwing nodig. Het houdt nauw verband met het werk van de Heilige Geest. En woord en geest samen willen dat in ons leven ook uitwerken. Nou, hier vanmorgen hebben we dan dat prachtige gedeelte gelezen en dat gebed van de profeet Jesaja: och dat gij de hemel scheurdet en gij nederdaaldet. Wat een geweldig vers is dat. Dat is niet zomaar opgeschreven door Jesaja. Dat staat natuurlijk in de context van heel zijn boek, van heel de profetie. Hij wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. En dat is hij natuurlijk ook. Hij verkondigt Christus in de eerste plaats. Maar daardoorheen verweven zit toch ook voortdurend de boodschap van het oordeel van God over een zondig volk. En dat vind ik altijd zo indrukwekkend bij Jesaja. Dat het oordeel, de donkere wolken van het oordeel, doen eigenlijk de genadeboodschap des te mooier oplichten. Zoals in de winkel van een juwelier de mooiste diamanten altijd liggen tegen de zwarte of donkerblauwe achtergrond van het fluweel. Je moet maar eens kijken in een juwelierswinkel hoeveel fluweel daar verwerkt is. En hoe dan de diamant en het goud en het zilver des te mooier oplichten. Zo is het ook met de boodschap van Jesaja, vind ik altijd. De genade van God tegen de achtergrond, tegen de dreiging, tegen de donkerheid van de oordelen die ook Jesaja moet uitspreken. Wat hij ziet en wat hij mag zien, ook ten aanzien van de eindtijd, is indrukwekkend. En de oordelen die dan over de wereld komen. Wij die leven in de 20e eeuw, leven daar ook heel dichtbij. En des te meer mogen we dan ook merken dat de geest van God ook onder jonge mensen aan het werk is om dat nieuwe verlangen te geven naar de beleving van het aloude geloof. Want dat is eigenlijk wat opwekking is. In de opwekking hoeven we niet de belijdenis te veranderen. We hoeven eigenlijk helemaal niks te veranderen. Maar dan komt Gods geest binnen die oude structuren en brengt alles tot leven. Dat is eigenlijk wat opwekking is. De bekende predikant Oswald Smith, die vertelde dat toen de opwekking in zijn grote kerk uitbrak in de People's Church in Canada, toen zeiden de mensen: kunnen we de oude liederen niet weer gaan zingen? Ze hadden allerlei nieuwe liederen geprobeerd in de afgelopen tientallen jaren. Maar toen de opwekking uitbrak en de geest van God het geloof vernieuwde en een vurig elan gaf in de harten van de gelovigen, kwamen de mensen, ook jongeren, om te vragen: kunnen we de oude liederen niet zingen? Wat indrukwekkend is dat eigenlijk. Dus zo zie je dat opwekking niet altijd alles overhoop gooit en overboord gooit. Maar dat opwekking oude dingen vernieuwt. We hoeven er ook niet tegen te strijden als de geest van God onder ons werken gaat. Dan mogen we in die stroom mee. En de bundel van Johannes de Heer, lied 120, daar staat: ik werp mij in die heilstroom. Dat is, als de geest van God werken gaat, mogen we daarin ook meegaan. En wat zou het geweldig zijn als ook kerkelijke leiders en predikanten en de oudere generatie ook meegaat in de heilstroom die de Heer geven wil door zijn geest, ook in opwekking in onze tijd. Mogen die opwekking ook krachtig doorbreken. En dat het dan niet een scheiding brengt, maar juist ons samenbindt en brengt aan de voeten van de Heiland. Nou, de apostel of de profeet Johannes die roept hier tot de Heer: och dat gij de hemel scheurdet. Wat heeft Jesaja daarbij gedacht toen hij dit uitriep? Ik heb de gedachte dat zijn achtergrond hiermee te maken heeft, die we ook in dit boek vinden. Namelijk zijn eigen roeping. En het is goed om ons te realiseren dat wanneer wij bidden voor opwekking, dat wanneer wij bezig zijn met de nood van ons land en van ons volk, wanneer we daar oog voor gekregen hebben, dat we niet vervallen in, laten we zeggen, het veroordelen van de tijd waarin wij leven en al de goddeloosheid en alleen maar daarmee bezig zijn, maar dat we dat ziende ook zelf door de Heere aangeraakt moeten worden, veranderd moeten worden door zijn geest, om ook werkelijk deel te krijgen aan dat wat hij doen wil in geloofsvernieuwing. En dan kom ik bij Jesaja 6. Laten we dat even opslaan. Dat vind ik zoiets indrukwekkends. Jesaja hoofdstuk 6. En je weet wel, dat is de roeping van de profeet. Je zou kunnen zeggen, het is een late roeping. Want 5 hoofdstukken lang had hij al geprofeteerd. En Jesaja had een scherp zicht op de toestand van het volk van God. Als je die eerste hoofdstukken leest, dan kom je daar diep van onder de indruk. En dan in hoofdstuk 5, daar spreekt Jesaja vanaf het 8e vers een 6-voudig wee uit over de zonde van het volk. 6 keer kondigt hij het oordeel aan. En hij noemt de zonde met name. Hij had er een scherp oog voor. En dat is een goede zaak. Maar dat is niet het enige. Als wij oog hebben voor de wereld waarin wij leven, de cultuur waarin wij leven, de grote afval in ons volk en de zonde, die aan publiek wordt gepropageerd in onze dagen, op de meest afschuwelijke manieren. Ik denk dat de meeste van jullie geen televisie in huis hebt, moet je ook nooit aan beginnen. Ik heb er 30 jaar gewerkt. Ik heb het evangelie mogen verkondigen voor de televisie. Ik heb veel mensen mogen ontmoeten die daar tot levend geloof zijn gekomen. Dat is ook mogelijk. Maar toen mijn zoon vertelde, pa, wij hebben de televisie uit huis gedaan, toen zei ik, dat heb je goed gedaan, jongen. En je moet hem er nooit meer inhalen. Want daar zie je met name het enorme verval in onze dagen. Tot op het bot. Verschrikkelijk. Het wordt allemaal gepropageerd in deze tijd. Het denken van jonge mensen over allerlei zaken. Je weet niet wat je hoort. Je hoort het ook op de radio trouwens. Net zo goed. Wat is ons volk ver afgeweken? Wat is ons volk, onze cultuur, weggezakt in de zonde en in de duisternis? En dan denk ik, het kan ook niet anders, of het oordeel van God moet op een dag komen. En dat zal ook komen. Dat kunnen we zeker weten, uit het woord van God. Maar als dan Jesaja profeteert, dat 6-voudige wee over Israël, dan gebeurt er in het leven van Jesaja op een gegeven moment iets heel bijzonders en heel aangrijpends. En daar wil ik je aandacht voor vragen. In hoofdstuk 6 begint dat, nadat hij gezegd heeft in hoofdstuk 5 vers 30, het zal ten dien dagen over hen heen bruisen als het bruisen der zee. Aanschouwt men de aarde, zie, er is benauwdheid en benauwende duisternis. En het licht is verduisterd door wolken. Het ziet er somber uit, maar dan, in ene, Dan zegt Jesaja, hoofdstuk 6, vers 1, in het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Dat is iets geweldigs. Als je zo te midden van zoveel duisternis, dan in ene de hemel open mag zien. En dan mag blikken in de hemel. En dat je dan in ene mag zien met je eigen ogen, de Heere is op de troon. Dat is iets geweldigs. Johannes mocht dat ook beleven. In tijd van verdrukking. Hij was op het eiland Patmos vanwege het woord van God. En vanwege de verdrukking van de gelovigen. En dan zag hij, in hoofdstuk 4 staat dat zo mooi beschreven, de hemel open, klim hierheen op. En dan roept hij uit, zie een troon. En de Heer op de troon. We zijn gauw geneigd om te denken dat God ons verlaten heeft. En dat hij de dingen niet meer in handen heeft. En dat het zo ontspoord is dat ook de Heere geen raad meer weet. Maar dat is bij Jesaja niet zo. En dat was ook bij Johannes niet zo in de openbaring. En dat is ook hier in dit gedeelte niet zo. Hij zag de Heere op de troon. Ik vind dat zo mooi dat er staat de Adonai. Want kijk even goed, heb je je Bijbel open? En misschien wel even goed om daarop te wijzen. De Heere, dat staat in je Bijbel afgedrukt met kleine letters. Dat is geen drukfout. Hoofdletter H, dat natuurlijk wel, hè, want het is een eigen naam. Maar dan verder staat er kleine letters. E, als je de Statenvertaling hebt. R-E. Als je naar vers 3 kijkt, dan staat daar de Heere Schade. Dat staat met kapitalen. Kijk maar even goed. Kijk maar naar de E, dan kun je het goed zien. Want sommigen hebben 's morgens vroeg nog wat extra aandacht nodig. Zie je het verschil tussen het ene Heere en het andere Heere? En dat is voor ons nieuwtestamentische christenen zo belangrijk om te weten. Want wat zag Jesaja hier? Wie zag Jesaja hier op de troon? De Heere met kleine letters geschreven. De Bijbelvertalers hebben daarmee willen aangeven dat dat Adonai is. Dat is de Hebreeuwse naam voor Heere. Adonai. Staat het met hoofdletters in de Bijbel afgedrukt, dan staat er Yahweh. De godsnaam is erg belangrijk, is een groot punt van discussie geweest en nog steeds bij de nieuwe Bijbelvertaling. En het zou rampzalig zijn, het is rampzalig, dat dat nu in de nieuwe Bijbelvertaling die eraan zit te komen helemaal verdoezeld is geworden. Want er is een groot verschil, Adonai en Yahweh. Is dat dan niet dezelfde? We vinden de naam soms, we hebben het ook gelezen bij Jeremia 14, dat er staat Heere, Heere, dan staat er Adonai, Yahweh of Yahweh, Adonai, dan staan ze samen genoemd. Heeft de Heere dan twee namen? Adonai en Yahweh, jawel, twee namen. Maar die naam Adonai is in het bijzonder de oud-testamentische naam van de Heere Jezus Christus. Het makkelijkst, we zouden een heleboel bijbelstudie kunnen doen op dit punt, maar daar hebben we geen tijd voor. Maar het beste kun je misschien even opslaan, Psalm 110. Daar vind je ze allebei, in het eerste vers. Psalm 110. Aldus luidt het woord des Heren, met hoofdletters, tot mijn Heren, met kleine letters. Je moet dus niet naar de H kijken, je moet de E met elkaar vergelijken, hè? De letter E. Dan zie je het wel. Hebben ze het gezien? Dus aldus luidt het woord des Heren met hoofdletters, Yahweh. De Heere der Heerscharen. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn Heere, Adonai. En wat zegt de Heere dan tegen de Heere? Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. We weten allemaal, dan gaat het over de Heer Jezus. Die zit in de troon van God. De apostel Petrus gebruikt op de Pinksterdag dezezelfde tekst uit Psalm 110, om aan de Joden te laten zien, uit hun eigen geschriften, dat Jezus de Messias is. Omdat hij wijst op de Adonai, op de Heer Jezus Christus. En dan staat erbij zo mooi, toen ze dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En er bekeren zich 3000. Onder andere door deze tekst uit Psalm 110. Door die wondere naam van Christus in het Oude Testament. De Adonai, mijn Heere. En dat is wat in Jesaja 6 door Jesaja gezien wordt. Johannes, de apostel, die zegt in hoofdstuk 12 Ik meen vers 41. De profeet Jesaja heeft zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de Messias. De heerlijkheid van Christus. Hier in de tijd van Jesaja, van donkere wolken en duisternis en oordeel en een zesvoudig wee over Israël, mag Jesaja zien de Heere op de troon. De Heer Jezus Christus op de troon. Dat vind ik diep indrukwekkend. En dat vond Jesaja ook. Want kijk eens wat er verder volgt. En zijn zomen vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte hij zijn aangezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat werd in de hemel gezegd. Wat zei Jesaja? Wee u. En moest kijken in hoofdstuk 1 als Jesaja begint met zijn profetie. Hoe de wereld eruit ziet. Maar vanuit de hemel zeggen de engelen dat de aarde vol is van de heerlijkheid van God. En lieve vrienden, dat is vandaag ook zo. Waarom? Omdat jij, omdat u, omdat wij hier zijn. Dat is belangrijk. Wij zijn hier. De gemeente van Jezus Christus is hier. De kerk is hier. En de heerlijkheid van Christus woont in de kerk. Dat moeten we niet vergeten. Belangrijker nog, daar moeten we bij worden bepaald. En als er opwekking komt, dan komt die hemelse heerlijkheid in nog groter volheid wonen in de kerk. Ik was zo onder de indruk van een broeder die vertelde, een predikant, een Australische predikant, die de verhalen van zijn grootvader had gehoord uit de opwekking van Wales. En zijn grootvader vertelde dan dat wanneer de mensen zondagsmorgens naar de kerk gingen, dat ze op straat neerknielden na de opwekking vanwege de heerlijkheid Gods in het kerkgebouw. En ze durfden niet naar binnen voordat ze eerst gebeden hadden. Sommigen baden heel lang voordat ze met schroom naar binnen gingen. En daar kwamen in de tegenwoordigheid van God. Dan denk ik, wat is mogelijk, lieve vrienden, ook in onze tijd. Als de heerlijkheid van de Heere neerdaalt op de aarde. Als de hemel scheuren gaat en Gods heerlijkheid daalt neer in onze levens. Want dat is Gods bedoeling. Niet in het stenen kerkgebouw, maar in het gebouw dat gemaakt is, waarvan wij, jij en ik, ons laten mogen gebruiken als levende stenen. De gemeente van Jezus Christus, de ware kerk, is gebouwd door al die individuele christenen, jij en ik. Jesaja ziet hier de Heere op de troon. En dan roepen de engelen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is Yahweh Sebaot, de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder. Wee mij, ik verga. Wee mij. Zesmaal had hij geprofeteerd over Israël. Wee Israël. En hij had met zijn vinger gewezen naar het afvallige volk. En dat moest hij doen vanwege de Heere. Dat was zijn opdracht. Dat was zijn roeping. En vol van de geest heeft hij geprofeteerd. Wee u. Maar hier komt hij in de hemel zelf en ziet de Heere op de troon. En dan zegt hij, dan krijgt hij oog voor de echte werkelijkheid. Voor hoe het werkelijk zit. Wee mij, ik verga. Wee mij. Vind ik zo indrukwekkend. En ik ben ervan overtuigd, lieve broeders en zusters, dat de Heer ons daar wil brengen. Hij wil ons daar brengen waar we zicht krijgen op zijn heerlijkheid en in die heerlijkheid onszelf leren zien. Want in die heerlijkheid zien we wie we zelf zijn. In theorie kunnen we weten dat we zondaar zijn. Maar Gods bedoeling is dat we het zien met onze ogen, met onze geestelijke ogen, met de verlichte ogen des verstands, zoals de Efezebrief hoofdstuk 1 vers 18 zegt. Dat is wat hier bij Jesaja gebeurt. Dat indrukwekkende moment dat hij de Heere ziet in zijn heiligheid. Hebben wij hem zo al gezien? Dat is de vraag. heb je de Heere Jezus zo al mogen zien. In zijn heiligheid. In zijn majesteit. In zijn glorie. Maar ook in zijn vernedering. Op het kruis van Golgotha. Waar hij al zijn heerlijkheid had afgelegd. En zich heeft gegeven voor jou en mijn zonde. Voor die werkelijkheid in ons leven die we misschien zelf nog nooit gezien hebben. Voor die werkelijkheid van de zonde in ons leven die ons uiteindelijk naar de hel zal slepen. Tenzij we ons bekeren en tenzij we ons overgeven aan die heiland. De bekende Zinzendorf, Karel Zinzendorf, graaf Zinzendorf, die zag dat schilderij van de gekruisigde Christus met zijn uitgebreide armen vastgespijkerd op het hout. En toen hoorde hij een stem en die zei, dit heb ik gedaan voor jou, maar wat doe jij voor mij? En dan gaat het er niet om dat je wat gaat doen. We worden niet opgeroepen tot activisme of tot wat dan ook. Maar het gaat er eerst om. De bekende Zinzendorf, Karel Zinzendorf, graaf Zinzendorf, die zag dat schilderij van de gekruisigde Christus met zijn uitgebreide armen vastgespijkerd op het hout. En toen hoorde hij een stem en die zei, dit heb ik gedaan voor jou, maar wat doe jij voor mij? En dan gaat het er niet om dat je wat gaat doen. We worden niet opgeroepen tot activisme of tot wat dan ook. Maar het gaat er eerst om dat we zien dat hij dat voor ons gedaan heeft. Zodat hij ons hart en ons leven en ons huis kan reinigen en heiligen en veranderen. Wee mij, dat wee mij, dat zevende wee van de profeet Jesaja, moet ook het wee mij worden voor een ieder van ons. Want wij kunnen niet bestaan tenzij de genade van Christus ook werkelijkheid in ons leven wordt. En daar hoeft niets tussen te staan. Dat is bereikbaar voor elke zondaar die maar eenvoudig komt met lege handen en zegt, Heere, hier ben ik. Want als Jesaja dit uitroept, wee mij, dan, als we dan verder lezen, als hij dan zijn zonde belijden gaat, dan gaat het ook met name noemen, dat is ook heel belangrijk. Heel belangrijk dat we de zonde met name noemen. En dat we niet zeggen, ik ben een zondaar. Dat weet God wel. God weet wel dat je een zondaar bent. Zoals die broeder in Nijkerk, na afloop van de samenkomst, op een woensdagavond, naar me toe kwam en zei, ik was het er allemaal mee eens. Maar het is niet voor mij. Want ik ben zo'n zondaar. Toen zei ik, broeder, ga eens even zitten. Wat heb je gedaan? En toen was het stil. En je zegt, je bent een zondaar. Ik zei, dat ben ik ook. Maar wat heb je gedaan? Noem je zonde met name. En de lieve man, hij was al in de 80. Hij wist niks te noemen. Hij wist niks te noemen. Hij wist alleen dat hij een zondaar was. Nou, ik zeg, dan kunnen we elkaar een hand geven. Maar dat weet God ook. En juist daarvoor heeft hij de Heer Jezus gestuurd. Naar deze wereld, om voor die zondaars die wij zijn, aan het kruis te lijden en te sterven. Opdat we met lege handen bij hem komen en dat offer aanvaarden. In het geloof, ontvangen. Hij geeft het ons aan en wij mogen het ontvangen. Dat is niet goedkoop. Dat is gratis. Laat het even tot je doordringen. Want hij biedt het ons aan om niet. Dat gebeurt hier ook bij Jesaja. Als hij zijn zonde gaat belijden en hij zegt, ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein is van lippen. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Hij raakte mijn mond aan. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonden verzoend. Dat is toch mooi, hè? Bij de troon van God, daar staat ook een altaar. Want vlak bij de troon, vlak daar bij waar de leeuw van Juda op de troon zit, de Adonai, daar is ook het altaar. Want die leeuw van Juda is ook het lam. het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik vind het zo indrukwekkend dat dat hele Bijbelboek, de Openbaring, waar de oordelen van God over de wereld komen, waar werkelijkheid wordt wat de profeet Jesaja gesproken heeft, dat daar iedere keer weer terugkomt het lam. Het lam op de troon. Het lam beeld van Gods genade. De Heer Jezus Christus, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als dat gebeurt, dan staat er, en uw zonden zijn verzoend. Nooit eerder had Jesaja zichzelf zo gezien als op dat moment. Als hij uitroept, wee mij. Had het scherp gezien bij de ander. En dat moest ook. Had het scherp gezien in de cultuur, in de tijd waarin hij leefde. En de zonde van het volk van God. Maar nooit eerder had hij zichzelf zo gezien in het licht van Gods heiligheid. Lieve broeder en zuster, wat is de norm voor je leven? Dat is God. God is de norm voor ons leven. Dan zou je zeggen, ja, dat is onhaalbaar. Dat is het ook. Maar niet in Gods oog. Zegt de Bijbel niet, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, wees heilig, want ik ben heilig. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, twee keer. En dan zal alle ding vast bestaan, zegt de Bijbel. Het wordt herhaald. Wees heilig, want ik ben heilig. Gods heiligheid is de norm voor ons leven. Daar komen we nooit aan toe. Nee, maar wacht even. Ik ben zo blij dat Jesaja hier de Heere Jezus op de troon zag. Daar ben ik enorm blij om, want anders zou het misschien onbereikbaar worden. De heilige God van de Bijbel, Yahweh, lijkt zo ver weg. En we hebben daar zoveel mooie dogmatieken over wie hij is. Allemaal in menselijke woorden getracht uit te drukken, de grootheid van God. Maar hij krijgt pas echt een gezicht in de persoon van de Heer Jezus. En daar heeft Jesaja aan gedacht toen hij uitriep, och dat gij de hemel scheurdet. Jesaja wist, ondanks al de zonden hier op deze wereld, is er genade in de hemel. Daar is de troon, maar daar is ook het altaar. Daar is de leeuw van Juda, maar daar is ook het lam dat de zonde der wereld wegneemt, dat mijn zonde wegneemt. En dat is de boodschap, naar mijn gevoel ook in dat Jesaja hoofdstuk 64, och dat gij de hemel scheurdet. Ik zei u al, God is de norm voor ons leven. En dat is onhaalbaar. Maar nou wil ik nog even naar de grote verkondiger van het Nieuwe Testament, de apostel Paulus. En misschien kunnen we daar nog één vers op slaan, of misschien twee of drie. Uit Efeze hoofdstuk 3. Als de apostel Paulus dan, ik zal maar zeggen, de dogmatiek heeft uiteengezet in dat eerste gedeelte van de Efezebrief, prachtige dingen beschreven van wie Christus is, wie God is in zijn genade, wat hij gedaan heeft, wat hij bedoelt ook te doen met de kerk, met de gemeente van Christus. En dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 14, om die reden buig ik mijn knieën. De apostel Paulus gaat bidden. En dan gaat hij bidden met verwachting. Dat vind ik ook zo mooi. Als wij bidden voor opwekking, laten we dan bidden met verwachting. Want er staat hier bij de apostel Paulus in vers 16, om die reden buig ik mijn knieën, opdat hij u geven. Opdat. Hij gaat bidden opdat. Dat is heel belangrijk. Wij moeten bidden en uitzien. In de morgen leg ik het u voor, zegt Psalm 5, en zie uit. Dat is heel belangrijk. Anders heeft ons gebed geen enkele spits. We hoeven niet in algemene termen te bidden. En we kunnen misschien heel mooi bidden. Ik herinner me vroeger, toen ik net tot geloof was gekomen, dat er een hele oude broeder was en die kon geweldig bidden. Ja, echt waar. Ik heb het soms wel stiekem zitten opschrijven wat hij allemaal zei. Het was zo mooi. En het was ook helemaal zijn hart, want zo was hij ook helemaal. prachtig was het. En dan meestal aan het einde van het gebed, dan ging hij de namen noemen van de Heere Jezus in het Oude Testament. In de psalmen en in de spreuken en in het hooglied. Namen als Roos van Saron kwamen voorbij. En allerlei prachtige dingen. Waar hij de Heere Jezus verheerlijkte. Nou, je was in de hemel. Het was altijd jammer als het afgelopen was. Hij kon een kwartier bidden, maar het was net een preek. Heerlijk is dat als je zo vol bent van de dingen van God. Nou was hij wel al 4 of 85, geloof ik. En hij sprak het met een bibberende stem uit. En ik was nog maar 24. Maar het heeft grote indruk op me gemaakt. En ik dacht altijd, dat mannetje, dat kleine oude mannetje, is vol van God. Dat straalde ook van hem af. Nou zegt de apostel Paulus, ik bid op dat. En moet je even goed kijken wat er staat. Want er staat namelijk 3 keer op dat. Ik vind het zo mooi dat hij dat zegt. Ik bid op dat, want dat is bidden met een doel. Misschien mag ik daar nog 1 voorbeeld van noemen, voordat we het even lezen gaan. Een predikant uit Zuid-Afrika vertelde mij een keer hoe hij tot geloof gekomen was. Hij zegt, ik was een jongen van 15 jaar. En het was heel droog. Het had jaren niet geregend in het land. We hebben net gelezen over de droogte in Israël. Nou, in Zuid-Afrika kan het ook droog zijn. En hij zegt, er was een nationale bidstond op een woensdag. Alle scholen waren dicht, bedrijven en kantoren waren gesloten en heel het volk stroomde naar de kerk. En wij ook, zegt hij, als schooljongens. En onze kerk stroomde vol en toen zagen wij, als qua jongens, dat er een vrouwtje was, dat beklom daar de traptreden van de kerk, met in haar ene hand haar Bijbel en in de andere hand haar paraplu. Want, zei ze daarmee, wij gaan bidden om regen. Bidden op dat, vertelde deze man, deze dominee. En hij zegt, ik zal het nooit vergeten. Aan het einde van de dag, toen we de laatste psalm zongen, toen hoorden we in de verte gerommel. En toen de kerk uitging, donder en bliksem aan de hemel, en het stroomde met bakken naar beneden. En er was er maar 1 van die 100 mensen die onder de paraplu liep. En dat was dat vrouwtje. Wat een getuigenis. Ja, we lachen erom. Maar wat een getuigenis. Wel, zij bad op dat. En dat zegt apostel Paulus hier ook. Lieve broeder en zuster, laten we de Heer aanlopen, zei broeder Van Valen vanmorgen. Laten we de Heer vastgrijpen. Dat mogen we doen, in het geloof, op dat. En laten we de Heer herinneren aan zijn woord. Laten we hem gevangen nemen met zijn eigen boodschap aan ons vanmorgen. En zeggen, Heer, u hebt het zelf gezegd. Ik heb het uit uw mond gehoord. En nu wilt u het geven, opwekking. En begin bij mij. Corrie ten Boom zei, toen ik jaren voor opwekking had gebeden, toen heb ik een cirkel getrokken in mijn kamer rondom mij. En toen heb ik gezegd, Heer, begin u maar binnen deze cirkel. Zij zat daar middenin te bidden. Begin maar met deze persoon hier in deze cirkel. Dit kleine plekje. Zo mogen we bidden. Bidden op dat. En wat staat er dan? In vers 16, omdat hij u geeft naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Wat een prachtig gebed. Dat was het eerste gebed dat Paulus bad. En het tweede, op dat, zegt hij, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Dat is het tweede, op dat. Christus in uw harten woning maken. Dat wil zeggen, hij moet niet op de deurmat bij de voordeur blijven staan. Hij moet woning maken in je leven. Hij moet de hoofdpersoon worden in je levenshuis. Hij moet nummer 1 worden. Woning maken in jouw levenshuis. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Ja, dat is een wonderlijke taalgebruik van de apostel Paulus. Christus kennen, dat gaat ons kennen te boven. Dat is buiten ons meer dan ons verstand. Dat heeft met ons hart te maken. Dat is het kennen van Christus met ons hart. In jullie kringen zelfs zullen ze zeggen, dat is het bevindelijke kennen. Nou, dat is het ook. En dat kan alleen maar in de binnenkamer. Dat bevindelijke kennen. Waar we de vertrouwelijke omgang met God mogen hebben. Psalm 25, vers 14. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij dan bekend. Dat is zoiets geweldigs. Heb ik onderstreept, die tekst in mijn Bijbel. Laat dat je het levensdevies worden. Een vertrouwelijke omgang met de Here. The secret of the Lord, zegt de King James vertaling. Dat wil zeggen, het geheim van God, het geheim van een christen, is dat we die vertrouwelijke omgang met hem hebben. Dat kun je niet uitleggen. Dat kun je niet binnen onze denkkaders vangen. Dat gaat daar ver buiten. Dan stijgen we op met ons hart tot in de hemel. En dan zijn we in de tegenwoordigheid van de Here. En dat gaat dan de kennis te boven. En dan staat er het derde op dat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Vervuld tot alle volheid Gods. Zie je dat mogelijk is? Daar bidt Paulus voor. Dat is het derde op dat. Dat is geen theorie. Hij bidt ervoor dat het in de levens van de mensen in Efeze, en God heeft het laten opschrijven in de Bijbel, opdat het ook in onze levens, in jouw en mijn leven, werkelijkheid worden. Dat de Heere ons brengt tot de volheid Gods. Daar heeft Jesaja aan gedacht, toen hij zei, och, dat gij de hemel scheurde en nederdaalde. Nou, de Heere is nedergedaald. Zelf is hij gekomen. Om zich te offeren aan het kruis. Op Golgotha. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is verheerlijkt. Naar de hemel teruggegaan. Als de grote overwinnaar. En toen heeft hij zijn geest gegeven. Op de Pinksterdag. Toen kwam hij weer zelf. Maar nu om ons de heerlijkheid van Christus mee te delen. Pasen en Pinksteren horen bij elkaar. Moet je nooit van elkaar losmaken. We hebben een spreekwoord dat zegt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Die moeten op één dag vallen. Dat is de ware bekering. Wanneer we onze knieën buigen bij Golgotha. Wanneer de Heere mag doordringen tot ons diepste bestaan. Als we in zijn tegenwoordigheid zijn, onder een open hemel. Dan moet Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Professor Van Ruler, die zei een keer, Pasen is het fundament waarop we staan. En Pinksteren is de kracht waardoor wij gaan. En dat moeten we vasthouden. Dat is een heerlijke werkelijkheid. Die twee dingen horen in het christenleven bij elkaar. Maar het moet wel komen tot dat moment waar het in het leven van Jesaja ook kwam. Voordat we echt dit gebed kunnen bidden, in gezamenlijkheid, moet het komen tot ook die persoonlijke levensverandering. Zoals bij de profeet. En natuurlijk hebben we onze theologie allemaal keurig op een rij. Natuurlijk hebben we onze dogmatiek keurig op een rij. En dat moet ook. Dat is ook goed. Dat is ook nodig. Met een vast fundament van het woord van God. In een gezonde leer. Zie toe op de leer, zegt Paulus. Allemaal erg belangrijk en nodig. Net als David. Laatste tekst. Die ik met je wil opslaan. In Psalm 139. Vind ik zo indrukwekkend. Psalm 139. Dat begint met Davids geloofsuitspraak. Als hij zegt, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn staan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. En zo gaat het verder. Hij beschrijft hier wie God is, in zijn alwetendheid, in zijn kennis van zaken. De Heere weet alle dingen. Als hij dat dan allemaal opgeschreven heeft, dan aan het einde van de psalm bidt hij een gebed. In het licht van wat hij wist. En wat bidt hij dan voor gebed? Het zijn bijna dezelfde woorden. Alleen nu toegepast in het persoonlijk leven. Want hij bidt aan het einde van de psalm in vers 23. Doorgrond mij. O God, is dat niet indrukwekkend? Hij zegt in het begin, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet alles van mij. Maar nu zegt hij, Heere, doorgrond mij. Hier ben ik. En ken mijn hart. Toets mij. En ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Dat is wat God wil doen. Maar hij heeft jouw medewerking daarvoor nodig. Dat vind je misschien raar klinken. Maar wij moeten medearbeiders Gods worden. Lieve broeders en zusters. Je moet het hem ook vragen en toelaten. En toestaan. Zoals David hier. En zoals ook Jesaja deed. Hij riep, wee mij. En hij verootmoedigde zich voor de Heere. Dat doet David hier ook. Heere, doorgrond mij. Ga nu maar uw gang, Heer. Hier ben ik. U mag nu ook alles van me weten. Breng het aan het licht. In Gods tegenwoordigheid. En weet dat bij zijn troon, dat daar het altaar is. De plaats van de verzoening. Waar jij en ik verzoend mogen zijn. Ook van onze diepst verborgen zonde en motieven. En wat er allemaal kan zijn in de mensenhart. Al die gedachten die er allemaal kunnen zijn. Je mag het afleggen bij de Heere. Bij zijn troon, bij zijn kruis, bij het altaar. En dan wil hij ons verzoenen. En dan wordt Jesaja de grote zendeling. Als het dan in de hemel klinkt, de roep in Jesaja 6, wie zal ik zenden? Naar deze wereld. En dan zegt Jesaja, Heere, hier ben ik. Zend mij. Dat is toch iets geweldigs. Maar dat kun je alleen maar zeggen. Je kunt je alleen maar beschikbaar stellen aan de Heere. Als we ook met hem persoonlijk verzoend zijn. Mogen de Heere dat aan ons leven doen. Verder uitwerken. In de binnenkamer. Want daar kan hij je dingen laten zien. Waarvan je het bestaan in je eigen leven misschien niet eens wist. Als hij door gronden gaat. En kennen gaat. Ons hart. En wij gaan het ook zien. Dan kan de Heere grote dingen doen. In ons leven. Mag de opwekking beginnen. In ons kringetje. In ons, in jou en mijn persoonlijk leven. En de kracht van God daar neerdalen. Zijn kracht in onze zwakheid. Amen.
Heere, leer ons bidden. Dacht ik net aan. Ik denk dat we dat gebed vaak hebben uitgesproken. Gisteren nam ik wat brieven door van Andrew Murray, de bekende Zuid-Afrikaanse predikant, geschreven tijdens een studietijd in Utrecht. Hij is in Utrecht tot bekering gekomen. Daar studeerde hij met zijn broer John en daarna zijn ze naar Zuid-Afrika gegaan. En deze man, daar is toch van bekend, en wellicht kennen we zijn boeken, was heel ver gevorderd in het bidden. Hij heeft daar ook boeken over geschreven. Als je die boeken leest en je ziet dan je eigen biddeloosheid vaak en dat getop waar we mee bezig kunnen zijn, dan denk ik, ja, geven de Heere nu maar die overvloed. En had hij dat ook in het begin? In het begin moest hij klagen, niet alleen over veel twijfel in zijn hart, maar ook over biddeloosheid en ongevoeligheid. Hij schreef die brieven aan een vriend, Nico de Graaf, die ook predikant geweest is onder meer in Amsterdam. Heel indrukwekkend. En dan merk je ook dat bij die man er sprake is geweest van een proces. En dat proces, dat vinden we ook in dat gedeelte wat de Fijke gedeeltelijk gelezen heeft uit Efeze 3. Dat Paulus niet blijft staan bij de eerste beginselen. En dat hij vaak ook moet klagen, met name aan de gemeente van Galaten, over de vleeselijkheid. En de Korintiërs, zijt gij niet vleeselijk? Hoe wij kunnen menen voor de Heere te leven, maar dat er nog zoveel van het vlees is, van ons eigen ik, van de eigen bedoeling, ook in het bidden. Dat we zelfs kunnen menen te bidden, en dat eigenlijk het meeste van ons gebed nog een vleeselijk gebed is, niet tot eer en verheerlijking van God. En nu zijn we allemaal, wat dat betreft, ook na ontvangen genade hier vandaag, en zo voel ik me ook, mensen met lege handen. We kunnen woorden vermenigvuldigen en een heleboel mooie dingen zeggen, maar als de geest van de Heere niet in de raderen komt, dan is het nog ijdelheid. En daarom dat prachtige vers, vers 20 van Efeze 3. Laten we dat lezen. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. En we gaan aanstonds over tot het gebed, tot het openbaar gebed. En als we dat op en eens laten werken, dat de Heere machtig is om ons overvloed te geven, om in te komen in onze biddeloosheid. Daarom is het ook nodig dat we onszelf de spiegel voorhouden. Wat is er nog van ons vlees, van ons ik in ons overgebleven? Heere, doorgrond u mij en u kent mijn hart en laat het me zien hoe het bij mij is. Ook in mijn godsdienstig bezig zijn, ook in de binnenkamer, ook in de gemeente Gods als ik daar een plaats gekregen heb. Hoeveel kaf moet er nog weggeblazen worden van ons eigen bestaan? Maar hij is machtig om meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken naar de kracht die in ons werkt. En die kracht hebben we nodig. Als we krachteloos en hulpeloos zijn in onszelf en dat ook moeten inleven, dat we er niet over kracht beschikken, maar toch hierop mogen vertrouwen, het is Israëls God die krachten geeft. Hij alleen. Hij kan van mij, van dat knoestige hout, kan hij een schoon huis maken. En hoe meer ik ook mijn eigen knoestigheid zie, wat niet te bewerken is met een hamer en met een schaaf, vraag het maar aan een timmerman, dat is onmogelijk. Maar hij kan het als die hemelse pottenbakker tot een heerlijk huis maken. En de Heere wil arme, hulpeloze, biddeloze mensen wil hij inzetten voor zijn koninkrijk. En hoe vaak lezen we dat niet van de grote in Gods koninkrijk, ook bij Andrew Murray. Het is in niet aankomen waaien, maar in het steeds minder worden, steeds meer verbroken worden, steeds meer te wanhoop aan een eigen kracht, heeft de Heere deze man zo'n overvloed gegeven. Juist omdat hij in God geloofde die meer dan overvloedig kan geven. Nu gaan we over tot het gebed. En ik wil vragen om luid duidelijk te spreken. Degene die behoefte heeft om te bidden, krijgt daartoe de gelegenheid. Eén broeder onder ons zal dan de gebeden inleiden. Als er ook behoefte is om te zingen, dan kan dat ook tijdens deze sessie. En spreek duidelijk, houd niet een heel lang gebed. Geef ook anderen de gelegenheid om te bidden. Zowel mannen als vrouwen worden daartoe uitgenodigd om toch de noden van land en volk, de noden van de gemeente Gods, de Heere voor te leggen. Laten we ook gericht bidden. Niet voor allerhande zaken die eigenlijk niets te maken hebben met het doel van deze dag. Laten we ons richten op de noden die er zijn. En bij de een is het meer die nood en bij de ander meer een andere nood. Ook met betrekking tot land en kerk. Maar laten we ons daarop richten. En geven de Heere de geest der genade en der gebeden. Geven de Heere ons diepe afhankelijkheid. Geven de Heere ons eerbied. Geven de Heere ons oog voor zijn heerlijkheid. In het aangezicht van onze Heer Jezus Christus, onze voorbidden, dat we onze gebeden in zwakte uitgesproken mogen neerleggen op het altaar van zijn voorbidding, dat hij het heilige voor de Vader van alle genade, geven de Heer ons ook in vertrouwen te bidden, pleiten op zijn belofte, in diep afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus en alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Laten we hem ook groot maken in onze gebeden en in ons zingen. En hem verheerlijken. Dat dat het doel mag zijn van vandaag. En het doel van ons leven. Ik wil eerst vragen om met elkaar te zingen. Laten we zingen Psalm 79. Ali 3, doorgrond mijn hart. Dat sluit heel mooi aan ook op de toespraak die we gehoord hebben. Dus Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En dan lied 3. Lied 3, dat staat er dus voor, eigenlijk onderaan. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Oud-gereformeerde gemeente. Aan het catechiseren op een avond. En opeens hield hij stil. En toen zei hij: nu gaat de Heere met jullie catechiseren. En wat gebeurde er onder die kinderen? De een na de ander werd overtuigd van zonde en kwam tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En die God die leeft nog. En we hebben maar één boodschap nodig. En dat is het ergste wat een kerk mee kan maken, een gemeente van gelovigen. Bedoel ik nog niet eens
degenen die het geloof niet hebben. Een gemeente van gelovigen die zeggen dat ze geen bekering meer nodig hebben. Een broeder vroeg ze mij, ja, maak dit eens concreet. En natuurlijk moet je dat concreet maken. Geen bekering meer nodig. Ik geloof dat zo'n 6, 7 keer het woord bekeert u voorkomt in de brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. En daar las ik over in een boekje dat in 1936 uitgekomen is en heel eenvoudig als titel heeft: De kerk moet zich bekeren. Het is geschreven door Edwin Orr, een opwekkingsprediker die in alle werelddelen geweest is. Ook veel omgang gehad heeft met Billy Graham, met Corrie ten Boom en met vele bekenden in Gods Koninkrijk. En die man bracht een diepe boodschap, niet alleen van Gods genade in Christus, maar ook van bekering, van zonde, van hoogmoed, van eigen gerechtigheid, van eigen heiligheid, van zelfgenoegzaamheid. Dat hield hij Gods kinderen voor. Toen hij in Durban kwam, dat was net voor de Tweede Wereldoorlog, en daar ook de boodschap van opwekking bracht, begrepen de predikanten er niets van. Hij dacht, dat wordt helemaal niets. Ik kan zo weer naar huis. Maar ach, Gods arm is niet verkort. De Heere liet ook aan deze predikant en ouderlingen zien wat hen ontbrak. En wat hun zonden waren in hun leven. En wat zij vasthielden. En toen begon de Heere daar te werken. En van dag tot dag kwamen er velen tot ruimte, tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Honderden zelfs. In Durban, in Zuid-Afrika, in de vorige eeuw. En zal de Heere dat dan niet in ons land geven? Zal hij dat niet kunnen geven? Mogen we daar niet op hopen? Laten we ons vastklemmen aan Gods rijke belofte.